Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Gemeente, we zijn alle vanzelfsprekendheid voorbij, zelfs ook met de kerkgang. En toch laten we deze psalm zingen vanmorgen. Ik ben verblijd het als een zegen te zien, naar Gods huis te mogen gaan, maar ook thuis het woord te mogen horen dat ons gegeven wordt. Psalm 122, vers 1 en vers 2 zingen we nu. En straks naar de wet zingen we van dezelfde psalm het derde vers. Gemeente, wij leggen ons leven en het bijzonder het leven van de afgelopen week naast de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en de heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet samen toen hij zei, u zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden. Heere, wat een ontzettend groot wonder dat u woning houdt onder mensen. Dat u daar wilt zijn waar uw woord opengaat. Dat u aan de ene kant samenbrengt en aan de andere kant betrokken laat zijn op de verkondiging van het woord. Dan is het anders dan anders. En dan kunnen er allerlei gedachten bij ons boven komen. En dan ervaren wij dat het leven niet maakbaar is. Alle positieve verwachtingen ter spijt. Daar wordt een streep doorgehaald en u zet ons stil. Wat een indringende roepstem komt er niet naar de mensheid toe. Wij bidden. Geef dat mensen ook daadwerkelijk tot zichzelf inkeren. En zullen zien wie ze zijn. Dat wij ontdekken dat wij niet verdienen dat u naar ons omziet. Dat wij u hebben verlaten en onze eigen weg zijn gegaan. En dat er zoveel is wat tegen ons getuigt. Wat een ongerechtigheden. En desondanks komt u. Houdt uw woning onder mensen. Laat u uw woord verkondigen. Wilt u vanmorgen in het bijzonder onze aandacht richten op de Heer Jezus Christus. Hoe hij handelt. En laat dat dan ook centraal staan. Wij hebben de neiging om de omstandigheden van dit moment het laatste woord te geven. Maar geef dat we u het eerste en het laatste woord geven in de bediening van het woord. Dat het alleen Christus is. En dan komt het des te ingrijpender naar ons toe vanwege alles wat er gebeurt. Maar geef dat dat ons niet af zal leiden. Dat we deze lijdenstijden lijdende borg zien. Hij die zichzelf gaf tot een losprijs voor velen. En wij worden ertoe gedrongen door alles wat er gebeurt, de toevlucht tot hem te nemen, voor het eerst maar dan ook steeds weer opnieuw. We niet moeten afwachten, maar vluchten. Niet moeten beredeneren, maar het onze belijden. Dat we onszelf neerwerpen voor u, de levende God. En zo bidden we, weest u in ons midden. Heer, naar uw woord klinkt, maar ook thuis waar het gehoord mag worden. Op al die plaatsen waar gezinnen niet op zijn gegaan naar uw huis, maar de Bijbel mogen opendoen. En thuis de dienst mogen meemaken, mogen meebeleven, mogen zingen, bidden. Luisteren. Schenk uw geest. Heren, schenk uw geest op een menigvuldige manier, zodat uw woord vruchtbaar zal zijn en zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Zondaren worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. U daadwerkelijk in ons woont. Genadige God geeft u zo wat nodig is. De koster in zijn verantwoording, organist in het bespelen van het orgel, de kerkraad in de verantwoording die zij hebben, in de dingen die er deze dagen op hen afkomen. Uw dienaar, in het verkondigen van het hoogheilig evangelie. Heer, maak ons stil. Dat u ondanks alles doorgaat en doorwerkt. Dat u zich niet laat belemmeren. Rijd dan voorspoedig op het woord van uw waarheid en zie ons aan. God van alle genade, we doen een beroep op wie u bent. Hoort u ons? Houd de machten van de duisternis op afstand. Maak ons stil. En zie ons aan. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij slaan de schrift op. En we doen dat in het Johannes-evangelie, Johannes 2... Johannes 2 vers 13 tot en met 25. En er luidt het woord van God al dus, Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittend. En een geestel van touwtjes gemaakt hebben, dreef hij ze alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van die weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. En hij zei dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden in de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was, op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. De tekst voor de verkondiging vindt Johannes 2 vers 18 en vers 19. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Vraag en antwoord, dat is het thema boven de verkondiging. Vraag en antwoord. 2 aandachtspunten, allereerst dus de vraag van de Joden en de tweede het antwoord van Jezus. Vraag en antwoord, de vraag van de Joden en het antwoord van Jezus. Gemeente, de kerkraad heeft de volgende uitgebreide afkondigingen voor u. Op onze website kunt u alle actuele informatie vinden met betrekking tot het al dan niet doorgaan van bijeenkomsten van onze gemeente. Houdt u die daarom goed bij. Enkele dingen lichten we eruit. Zolang de scholen open blijven, gaat in principe al het jeugdwerk in de gemeente door. Als de scholen zouden sluiten, overwegen wij dit opnieuw. Vanavond, na de avonddienst, is er jeugdvereniging. De belijdeniscatechisatie maandagavond gaat ook door, let op de bovenverdieping van de oude school. De mannenvereniging gaat wel door, de vrouwenvereniging niet. Donderdagmiddag 2:30 open mevrouw en dominee Breuren via kerkradio, kerktelefoon en internet een meditatie, orgelspel en een stukje uit hun boek te laten horen. Dit komt dan in plaats van de contactmiddag. Zondag 22 maart hoopt 's morgens dominee D. Breuren voor te gaan. Dit is een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. De kerkraad heeft besloten in elk geval de voorbereidingsdienst plaats te laten vinden over het al dan niet doorgaan van de avondmaalsdienst op 29 maart. En indien ja, hoe dan, hoopt de kerkraad nog een besluit te nemen. Op 22 maart hoopt 's avonds dominee P.D. Theo uit Moordrecht voor te gaan. Voor aankomende zondag 22 maart geldt de omgekeerde regel als vandaag, dus 's morgens worden gemeenteleden met achternaam L tot en met Z verwacht en 's avonds met de achternaam A tot en met K. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van komende woensdag. Wat betreft de collecten. De collecten worden aan de uitgang gehouden. De eerste collectezak waar u langskomt is voor Steunfonds Horenbeek en Driestar. En de tweede collectezak is voor de kerk. U wordt gevraagd bij het verlaten van de kerk onderling ruim afstand te houden. En alleen de torenuitgang wordt gebruikt. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan samen zingen als inleiding op de woordverkondiging van Psalm 118. Psalm 118 zingen wij het 10e en het 11e vers. Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden. En het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegt. Psalm 118 vers 10 en vers 11. Gemeente, kunt u zich legitimeren? Die vraag die kan je op verschillende momenten worden gesteld. Heb je je legitimatiebewijs bij je? Je kunt niet zomaar overal binnenkomen. Je kunt niet alle dingen doen zonder dat je daar bevoegd voor bent. En dan is de vraag dus terecht. Gemeente, als je nou gevraagd wordt om je te legitimeren wanneer je eigen huis binnengaat. Je aangesproken wordt op dat wat je in je eigen huis doet. Zou toch vreemd zijn, hoogst ongebruikelijk. Kijk, als ik in de pastorie waar ik woon een muur uit zou breken, dan zou ik daar terecht op aangesproken worden door de kerkrentmeesters. En als ik dat nou in een eigen huis zou doen, dan zou niemand me daarop aan kunnen spreken. Nou, gemeente, dat geeft nu precies het spanningsveld aan waar het over gaat hier in onze tekst. Jezus Christus die orde op zaken stelt in het huis van zijn vader. En dan vragen de Joden naar zijn bevoegdheid, naar zijn legitimatie. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken doet gij ons dat gij deze dingen doet? Welk recht hebt u? Kijk, de Joden geven hier geen antwoord op een vraag die hen gesteld wordt. Nee, dit is een reactie op dat wat Jezus nog maar kort geleden heeft gedaan. Ze beantwoorden de daad van Jezus met een vraag. Nu kan die vraag, die reactie, op verschillende manieren worden uitgelegd. Het zou kunnen zijn dat de Joden nieuwsgierig zijn naar de betekenis van de daad van de Heer Jezus. Ze hem daarom vragen, wat bedoelt u daar nou mee, wat u gedaan hebt? Dat schoonvegen van het tempelterrein. Dan zou de intentie van hun vraag helemaal nog niet negatief hoeven te zijn. Kijk, in het verleden zijn er vaker mensen geweest die de tempel reinigden. Die het heiligdom ontdeden van dat wat het karakter van het heiligdom in de weg stond. Koningen als Hiskia en Josia, die beijverden zich ervoor de tempel te reinigen. Omdat er zoveel was wat tegen de wil en de wet en de bedoeling van de Heere inging. Nou, dan is de vraag hier, waarom doet u dit? Een vraag naar de motivatie. U bent geen koning, geen priester, geen profeet, tenminste zo zien ze Jezus niet. Maar waarom doet u dat? Het zou ook kunnen zijn dat ze denken dat Jezus de woordvoerder is van een bepaalde rabbijnengroep. Dat kwam al vaker voor in die tijd. Rabbijnenscholen die één persoon had die naar buiten kwam en die handelde. Dan zou Jezus één van die kunnen zijn. Gedachte zou ook kunnen zijn dat de Joodse leiders naar Jezus toekomen en hem vragen in naam van die handelaars en die geldwisselaars, waarom doet u het nou? Dit wat ons dupeert, dat is de vraag een vraag om verantwoording. Jongens, meisjes, als je iets uithaalt op school, je misschien iets verstopt hebt van een andere leerling in een klas. En de meester die zag het, dat jij het deed. Nou, dan word je ter verantwoording geroepen. Waarom deed je dat? Maar dat klinkt niet zo vriendelijk. Dan voel je wel, als de meester dat zegt, dan ben je er echt bij. Nou, zo roepen de Joden Jezus ter verantwoording. Ze gaan nog een stukje verder. Ze vragen een teken. Een teken dat hij dit doen kan. Welk recht hebt u om dit te doen? Is uw handelswijze legaal of niet? Nu was dat de Joden eigen om een teken te vragen. Een bevestiging van dat wat ze hoorden. Een bevestiging van dat wat ze hier gezien hebben. Kijk, Paulus die stelt in een van zijn brieven vast dat de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Maar gemeente, komen we die twee groepen vandaag aan de dag ook niet tegen. De een wil een teken. Die heeft niet genoeg aan dat wat gezegd wordt. Dat wat ons in het woord bekend wordt gemaakt. De ander die wil een nadere verklaring van dat wat gezegd wordt, zodat ze het kunnen beredeneren. Op een verstandelijke, op een verstandige manier, wijsheid. Nou, dan kan ons antwoord hetzelfde zijn als dat van Paulus. Dan kan de een teken begeren en de ander wijsheid zoeken. Maar wij verkondigen Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken dwaasheid. Nou gemeente, dat moet het hier bij de Joden geweest zijn, ergernis. Ergernis omdat wat Jezus doet, omdat hij zijn gezag stelt. Dan kan de zaligmaker zeggen, maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. Maar dan zeggen zij, met welk recht doet u dit? En als hij daar dan het recht toe heeft, nou dan willen ze dat wel eens onderstreept zien door een teken. Ze willen bewijs voor de bevoegdheid van Jezus. Hij moet zich legitimeren ten opzichte van de Joden. Gemeente, dan moeten we eens even indenken wat hier gebeurt. De zoon die zich moet legitimeren in dat wat hij doet in het huis van zijn vader. Nou, dat zal tijdens de omwandeling van de Heer Jezus nog wel vaker gebeuren. Dat de Joden naar zijn bevoegdheid vragen. Door wat macht doet u deze dingen? Daar zit iets van afwijzing achter, ongeloof. Die man uit Nazareth, wat denkt hij wel niet? Nu heeft Jezus zijn gezag gevestigd. En hij heeft als machthebber gehandeld. Toen hij die tuitjes van de vloer pakte. En die dieren het voorhof van de tempel uitjoeg. Hij het tempelterrein reinigde. Hij vestigde zijn gezag zo dat geen mens ingreep. Fariseeën, schriftgeleerden, de tempelpolitie niet, niemand. Nou, dan heb je toch gezag. En dan handel je toch met gezag. Daar hoeft toch niet over getwist te worden. Nou, dat schijnt voor de Joden niet voldoende geweest te zijn. Om zich aan dat gezag te onderwerpen. Nou, gemeente, voor ons. Voor u, voor jou. Voor mij. Proberen we misschien ook onder het gezag van Christus uit te komen? Roepen wij ook om een teken? Welk teken laat u ons zien? Dat betekent dat wat Jezus deed voor hen niet genoeg is. En dat wij het niet voldoende vinden dat we weten wat Jezus Christus heeft gedaan. Roepen om een teken. Dan is het niet genoeg dat Jezus zich presenteert als de gezondene van de Vader, zoon van de levende God. Ze willen een teken. Een gemeente, een volgend teken zal weer een reactie oproepen. En ze zullen in discussie gaan, weer. Een teken van onwil. Om zich onder het gezag van Jezus te scharen. Dat is wat. Niet willen dat Jezus koning over ons zou zijn. Gemeente, beseffen we dat onwil mensen fataal wordt. God dat met eerbied gezegd niet over zijn kant kan laten gaan. En natuurlijk, dan hebben wij een weerwoord en dan zeggen we, ja, onwil, dat is toch gevolg van onze zonde? Nou gemeente, dat wil toch niet zeggen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat we doen. Dat zijn we. Wij zijn verantwoordelijk met dat wat we met God, met zijn zoon doen. We zijn verantwoordelijk met wat we doen, met alle roepstemmen die naar ons toekomen. Tekenen, inderdaad, tekenen. Van de tijd, of niet? Of halen we onze schouders een beetje op voor alles wat er gebeurt? Doen we net alsof het ons niet raakt en ons niets te zeggen heeft? Ja, maar hoe moet je dan? Een gemeente buigen. Buigend schuld belijden. Onze onwil tegenover de Heere als zonde belijden. Erkennen we die? Onze zonde, onze schuld. Wie we zijn tegenover de Heere. We zijn echt geen haar beter. Als de mensen in Jeruzalem op het moment dat Jezus de tempel reinigt. Hebben we ook die neiging niet. Met verweer te komen. Terwijl het appel is ons te verootmoedigen. Eens maar dan ook steeds weer opnieuw. Kijk, dan laat je het wel om een teken te vragen. Dan onderwerp je je aan de zaligmaker. Dan erken je hem als de hoogste profeet. Als de enige hoge priester. En als eeuwig koning. Hij die ons de verborgen raad en wil van onze verlossing volkomen, volmaakt openbaart. Hij die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En met zijn voorbidding tussentreedt bij de Vader. Hij die ons door zijn woord en geest regeert en ons bij die verlossing beschut en bewaart. Gemeente, kijk eens even naar de discipelen. Hoe reageren zij daar nou op? De Joden komen met de vraag om een teken. Welke recht heb u? Discipelen, die moeten de conclusie trekken dat Jezus degene is die opkomt voor de eer van de Heere. Ze denken aan die tekst. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Ze zien het, ze gaan het doorzien. Dat is een verschil dus tussen dag en nacht. Het zien en je verzetten, dat kan dus. Het zien en je onderwerpen. En dat is het uiteindelijk waar de zaligmaker op uit is. Waar God op uit is. Mensen zich voor hem buigen. Zodat ze tot verwondering komen. Tot aanbidding komen. Dat God zijn zoon gezonden heeft in de wereld. Omdat zondaren behouden worden. En weet je wat dat betekent? Dat alles wat het zicht op Gods handelen belemmert, wordt weggenomen en weggehaald. Dat Jezus Christus de tempel reinigt met het oog op zijn werk. Zijn middelaarswerk. Dan kan het niet anders. Als Jezus reageert op die vraag van de Joden. Dat door hem naar voren wordt gehaald. Nog helderder. En nog duidelijker dan hij van tevoren al deed. Dat hij zoon van God is en een zoon des mensen. Jezus antwoordde en zei tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik die oprichten. Dat is tweede. Nou gemeente, deze woorden die brengen een schok teweeg bij de hoorders. De tempel breken. De tempel afbreken. Nou, het eerste wat bij hen boven komt, dat is heiligheidsschennis. Dat kan niet. Ja, dan kan Jezus dit een teken noemen, maar zo'n teken bedoelen ze niet. En daarbij klinken de woorden van de Heer Jezus als een raadsel in hun oren. Dat raadsel hebben ze zomaar niet ontrafeld. Het is niet onmogelijk dat dit op een conflict uit gaat lopen. Intussen zullen er meer mensen zijn toegestroomd om eens te kijken van wat is daar gaande. Wat zeggen die Joodse autoriteiten tegen Jezus? En hoe gaat Jezus van Nazareth daarop reageren? Breek deze tempel af. Wat? 46 jaar is er over gebouwd. Zal hij hem in 3 dagen weer kunnen opbouwen? Dat kan niet. Jonge mensen, bij die 46 jaar moet je denken om de hele periode dat gewerkt is aan de tempel nadat hij verwoest is tijdens de ballingschap. Kijk, Zerubabel heeft hem laten herbouwen. Maar later is de tempel gerenoveerd, uitgebreid. Herodes de Grote heeft daar van alles aan gedaan. Er zijn dus heel wat jaren nodig geweest. Dan zou die man, die eenvoudige timmerman uit Nazareth, dat in 3 dagen kunnen doen. Dat kan toch niet? Nou, dan moeten die woorden van de Heer Jezus wel iets bijzonders betekenen. En dan moeten wij dus ook niet blijven steken in dat stenen bouwwerk in Jeruzalem. Dat gebouw waar de Joden zo trots op waren. Gemeente, om door te krijgen wat de Heer Jezus hier bedoelt, moeten we beginnen met luisteren, goed luisteren. We moeten onze oren open. Kijk, mensen die horen wel eens wat anders dan er wordt gezegd. Dan horen ze wat. En ze trekken zo hun conclusie. En ze gaan eraan voorbij wat er wordt bedoeld. De Heer Jezus die heeft het hier niet over de tempel, dat gebouwencomplex in Jeruzalem. Inclusief al die bijgebouwen en die voorhoven die nuttig zijn voor de tempeldienst. Kijk, de Heer Jezus gebruikt hier een ander woord voor tempel dan eerder hier in dit gedeelte werd gebruikt. Jezus heeft het hier over een heiligdom. Kijk, de Joden die dachten bij dat woord heiligdom direct aan het eigenlijke tempelcomplex. Min het voorhof en de bijgebouwen. Dat gebouw waarin het heilige en het heilige der heiligen was gesitueerd. Maar daar heeft Jezus het niet over. Jezus heeft het over zichzelf. Hij heeft het over zijn lichaam. Hij heeft het over de tempel van zijn lichaam. De ontwijding van het heiligdom in Jeruzalem wordt door de zaligmaker op zijn eigen lichaam betrokken. Kijk, wat zij hier gedaan hebben met de tempel, dat vindt zijn vervolg in dat wat ze doen met zijn lichaam. Het heiligdom van zijn lichaam. Zij breken de tempel van zijn lichaam af. Maar gemeente, als God ergens woont en gewoond heeft, dan is dat in Christus, in zijn lichaam. Hij die zelf God is, van voor de grondlegging der wereld, die het ook blijft. Ook al gaat zijn goddelijkheid schuil achter zijn mensheid, God blijft hij. Tempel, heiligdom. Kijk, gemeente, als het om ons lichaam gaat als tempel, die een tempel van de Heilige Geest hebben te zijn, dan moeten we toch heel eerlijk zeggen dat daar wel wat aan ontbreekt. Ga je gedachten na. Ga je woorden na. Ga je werken na. Daar zit nogal wat fout in dat heiligdom. Het heeft reiniging nodig. Het moet helemaal worden gereinigd. Gedesinfecteerd. Daar is een radicale tempelreiniging voor nodig. Totale vernieuwing. Kijk, even dit doen en dat laten, dat is niet genoeg. Daar is de reinigende kracht van het offer van Jezus voor nodig. Daar is zijn verzoening voor nodig. Het vernieuwd worden, het geheiligd worden, het gereinigd worden. Zodat we via de Heer Jezus voor God kunnen bestaan. Daar staat of valt mee wat Jezus hier doet en zegt. Want om gereinigd te worden als mens is de afbraak van zijn tempel nodig. De afbraak van zijn lichaam nodig. Kijk, die afbraak is gestart op het moment dat Jezus mens geworden is. Mensen breken hem af. Hoe? Nou, gemeente, door hem als Messias voorbij te gaan. Door aan hem als het lam voorbij te gaan. Bespotting en verachting. Het is een afbreken van Christus. En dat gaat zo ver dat er helemaal niets van hem overblijft. Hij wordt gevangen genomen. Hij wordt beschuldigd. De dood. En dan is het juist dat wat hij gezegd heeft over zijn lichaam als tempel, wat hem fataal lijkt te worden. Dan staat Jezus daar als een gevangene. En daar staan er enige op. En ze getuigen vals tegen hem. Wij hebben hem horen zeggen: ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. Uitgerekend het teken dat Jezus gebruikt om zijn gezag te vestigen, wordt tegen hem gebruikt. Daar waar hij zich poogt te legitimeren, dreigt dat doel aan zich voorbij te gaan. De Joden snappen het niet. Ze willen het niet snappen. Christus breekt zijn tempel niet af. Ze breken hem af. Ze staan schuldig aan de afbraak van de tempeldienst. Ze staan schuldig aan de verwoesting van het heiligdom. En dat terwijl Jezus heeft gezegd, aan het begin van zijn rondwandeling op aarde: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Niet dat stenen gebouw in Jeruzalem, het heilige Godshuis, de plek van de offers. En gemeente, hier al spreekt Jezus van zijn lijden, van zijn sterven. Dat wat er gebeurt na zijn dood. Het moment dus waarop de tempel van zijn lichaam wordt afgebroken. Hij wordt in 3 dagen weer opgebouwd. Dat wil hij zeggen. Kijk, de tempel in Jeruzalem is met een mensenhand in 3 dagen niet te bouwen. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat iemand tegen jou zou zeggen: die kerk waar jij op zondag naartoe gaat, die breek ik af en na 3 dagen zet ik er een ander gebouw neer. Ja, dan zullen we zeggen: dat kan niet. Je zou onze schouders ophalen. Dat is onmogelijk. Kijk, zo zal geen mens ooit de tempel van zijn lichaam weer kunnen opbouwen als die gebroken is. Wij kunnen het niet. De gemeente Jezus Christus wel. Dan blijkt uit dat wat hij zegt zijn macht en zijn majesteit, zijn gezag. Hij kan zijn gebroken lichaam, zijn afgebroken tempel in 3 dagen weer opbouwen. Dan wordt hij begraven. Steen voor het graf. Maar het graf kan hem niet houden. Hij bouwt zijn tempel op. Hij laat de dood achter zich. Hij staat op uit de dood. Zijn afgebroken tempel herrijst. Gemeente, is dat niet het teken van zijn macht en van zijn majesteit? Macht die hij toont in het reinigen van de tempel in Jeruzalem. Het teken dat hij volmacht heeft om in te grijpen. Gemeente, hiermee legitimeert de zaligmaker zichzelf. Zijn te verwachten opstanding uit de dood is het teken wat hij geeft aan de Joden in Jeruzalem. Daar doet onbegrip helemaal niets af. Zijn tempel wordt herbouwd tot een getuigenis. Dan zal het Sanhedrin niets aan kunnen veranderen. Ook al zetten ze de woorden van Jezus om in leugen. De discipelen daarentegen gaan het verstaan begrijpen. Daarom, toen hij was opgestaan uit de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord van Jezus. Dat kun je wel eens een keer hebben als iemand wat tegen je zegt. Je weet niet zo goed wat je ermee moet, je begrijpt het niet. Wat bedoelt hij er aan mij? Tijden later kom je erachter. Dan kan er intussen het een en ander zijn gebeurd. Maar langzamerhand vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Nou gemeente, zo gaan de discipelen het zien. Hun ogen gaan open. De inhoud van de schrift gaat spreken. Ze doorzien het. Breek deze tempel af. Dat had hun meester gezegd tegen de Joden. En het gebeurde. De tempel van zijn lichaam werd afgebroken. Hij zou sterven onder moordenaarshanden. En denken de Joodse leiders. Wij? Breken wij? Ja, zij zijn het die Jezus Christus kruisigen. Dan zijn de discipelen er nog niet op bedacht. Hij zal opstaan. De Joden laten het graf verzegelen. Zij hebben het dus in hun oren geknoopt. Dan heeft de ijver van Gods huis hem verslonden. Kost hem dat het leven. Maar het is maar voor even. Na 3 dagen komt het geruïneerde lichaam van de zaligmaker tevoorschijn. Hij laat de dood, de hel en het graf achter zich. Dan kan men de tempel van zijn lichaam tot de laatste steen toe afbreken. Hij komt als nieuw uit het graf tevoorschijn. Nou gemeente, zo bereidt hij het heiligdom waar God gediend wordt in geest en in waarheid. Dan is de tempel in Jeruzalem niet meer nodig, overbodig. Dan kan die afgebroken worden. Maar in Jezus Christus verschijnt het gebouw van Gods gunst bewijzen. Een eeuwig bouwwerk. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Trouwens, dat is onmogelijk. Dat is door ons ook niet te bouwen. Terwijl door Christus het fundament, de uiterste hoeksteen, Gods eeuwige tempel herrijst. Dan worden door hem en vanuit zijn werk mensen ingevoegd in dat bouwwerk. Gemeente, dat is nou net waar het om gaat. En dat is het wat Jezus bekend maakt. Door hem krijgt een mensenleven toekomst. Verbonden met hem. Met zijn tempelleven. Dan biedt zijn bloed toegang tot het hemelse heiligdom. Nou gemeente, dan is de vraag, als het daarover gaat, of u zich kunt legitimeren, of uw paspoort is getekend door het bloed van het lam. Nou, wanneer kun je legitimeren als het daarom gaat? Als de opstandingskracht van Christus u tot nieuw leven wekt, als ons leven verbonden is met hem. Als de enige manier waardoor je Gods tempel kunt binnengaan, het nieuwe Jeruzalem, dat wat niet met handen is gemaakt, maar eeuwig in de hemel, dan kan wat van ons is niet mee. Het onze wordt afgebroken. Onze tempel afgebroken, er blijft niets van over. Kijk, als een huis wordt afgebroken, dan kijken mensen, kan ik er misschien nog wat mee? Dan zijn er wat van de chagera's die rondgaan, die zeggen van, kan ik er dat uithalen? Als je toch afbreekt. Nou gemeente, als het om de grote toekomst gaat, nou wordt het onze radicaal afgebroken. Sterven aan onszelf, dat. Dat is een levenslang proces. Steeds minder. Steeds minder. Niets van jezelf. Ja, maar zegt u, dan hou je helemaal niets over. Nee, gemeente, voor jezelf niets. Maar daar ligt alles in Christus. Dan bouwt hij vanuit zichzelf. Dan word je vanuit hem gebouwd. Dan kun je het in je zonde niet meer uithouden. Dan vlucht je bij je zonde vandaan. Dan moet je het van Christus en dan moet je het van het zijne hebben. Dan verheug je in Gods genade wanneer je met hem bent opgestaan. Uit het graf van de zonde en de dood. Leven met hem. Krijgen de woorden van onze tekst zo'n geweldig perspectief. Dan ontdek ik wat het leven met Christus met zich meebrengt. Sterven om te leven. Afsterven om op te staan. Of ontdekt u dat nog niet, gemeente? Geheimtaal. Zoals de woorden van Jezus geheimtaal waren voor de Joden. Ze de woorden van de zaligmaker niet op waarde bleken te schatten. Terwijl in Jezus Christus geheimenissen worden geopenbaard. Verborgenheden. Ze worden als het ware opgeklaard, opengelegd. En dat is het waarvoor hij gekomen is. En dat is de reden waarom hij de tempel binnenging. En dat is de reden waarom hij het heiligdom reinigde. Als de Joden dan vragen, wat teken toont u ons? Wat u deze dingen doet? Dan stelt hij zichzelf tot een teken. Dan herhaalt hij wat hij de Joden in het heiligdom heeft gezegd. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik hem oprichten. Zal ik hem oprichten? Ik. Dan komt in zijn ik een zondaar zijn zonde te boven. Dan is het met hem leven en opstaan. Of zonder hem sterven en ondergaan. En dan zult u dat laatste hem niet kunnen verwijten. Nou gemeente, laat dat u aan zijn voeten brengen. Dan krijgt je leven perspectief. Dan zie je met Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En dan hoor je die stem uit de hemel. Zie, de tabernakel, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen en hun God zijn. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 65, het 2e en het 3e vers. Psalm 65, vers 2 en vers 3. Gemeente, wij zullen samen danken. We doen ook voorbeden. Voorbeden in verband met de situatie, met betrekking tot het coronavirus. We doen ook voorbeden voor Mariette Breugem, die zich heeft laten opnemen. In verband met therapie, 5 dagen in de week. We bidden om kracht hierin. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij danken u dat wij in rust bij elkaar mochten zijn. En wij bidden, ook thuis, in rust. Het woord is gehoord. Het woord ook zo zijn werk mag hebben. En juist ook nu gelegenheid genomen wordt om over het woord na te denken, na te spreken. Met elkaar in gezinnen. Daarin ook te ervaren dat u een boodschap voor ons hebt in de situatie van het heden. Hoe urgent het is de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade geborgd te zijn in zijn werk. Wij zien hoe mensenlevens worden afgebroken. Wij zien dat wat wij opbouwen niet geen stand houdt. Maar laat u ons dan des te meer zien dat stand houdt wat u bouwt. En bouw ons dan. Op die hoeksteen, bouw ons op dat vaste fundament. Heren, maak ons tot levende stenen, tot getuigen van die ene naam. Heeft onze samenleving hier en nu die getuigen niet nodig, zoutende zouten en lichtende lichten. En daarom bidden we, geef dat we des te meer zullen laten zien. In onze levenshandel. Laten horen. In het getuigen zijn. De plaats waar u ons stelt. Dat één naam onze hoop is. Jezus Christus. En bidden, Heer, wees met hen die getroffen worden door het coronavirus. En wees u hen genadig nabij. Bewaart u en beschermt u. Heer, schermt u af. Juist ook voor het virus. Wees met hen die kwetsbaar zijn. Die extra risico lopen. Wees u hen genadig nabij. En geef voor alles uit. Dat we juist ook dit zullen gebruiken. Om ons voor te bereiden op de ontmoeting met u de levende God. En schenk ons uw genade, uw heil. En wat er dan ook gebeurt en wat de toekomst dan ook brengt. Dat we weten dat u voorgaat en leidt, dat u ons nabij bent. Heere, geeft u wijsheid aan onze regering, aan hen die beslissingen moeten nemen. Geef ook daarin wat nodig is. Geeft u ook rust onder ons volk, ook gehoorzaamheid aan dat wat de overheid oplegt. Maak ook daarin, o God, afhankelijk. En bidden, Heere, wees met hen op wie extra afkomt in deze tijd. Zij die zorg verlenen. Artsen, verpleegkundigen. Zij die zorg hebben voor ouderen en kwetsbaren. Geeft u hen kracht en ondersteunt u hen. En bidden voor de kwetsbaren onder ons. Zij die beperkt zijn. Heren, aangewezen op de hulp van anderen. Geef dat die hulp ook in deze tijd geboden kan worden. Dat die zorg er zal zijn. En bidden, Heere, wees met Mariette Breugem in de gang van haar leven. De behandeling die ze nodig heeft en ondergaat. Geef haar kracht en hulp door haar uw machtige nabijheid te ervaren. Dat u de God bent die in alles naar ons wil omzien. Zodat we leven zullen vanuit de vastheid van uw ontferming. En bidden voor de kerkraad. Wees u hen genadig nabij in dat wat deze tijd op hen afkomt. Wees met dominee Breuren, geef hem uw zegen, uw hulp, uw bijstand. En laat des te meer onze verwachting voor uw levende God zijn. Zodat de woorden van u die we hebben te spreken ook zijn werking zullen hebben. U door uw geest werkt, ook in deze gemeente. Heer, u ziet u om naar deze wereld. Alles wat er gaande is, na ziekte, rampen en oorlogen, Heere, zet stil. Zet stil en breng tot inkeer en doe zien wie u bent. Ontferm u, Heere, over Israël, uw volk, vervult u uw belofte en doe zien wie de heiland is. Genadige God, zo leggen we alles in uw handen, vanuit het besef dat alles wat wij vragen wij niet verdienen. Wij danken u, u die gegeven hebt wat nodig was deze morgen. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Psalm 89, het eerste vers, is onze slotzang. Psalm 89, het eerste vers. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegen.